Oké, wij gaan naar Nehemia hoofdstuk 8. En terwijl jullie dat opzoeken in jullie Bijbels, wil ik ook even iets toevoegen aan wat Max zei. Is dat we hadden het over Marianne Oosterhuis, de vrouw van Jan Willem. En ze wordt vrijdag geopereerd in Amsterdam. En dan wordt de lymfklier die behandeld is met de chemokuur, wordt dan ook verwijderd vrijdag. Zodat ze niet allerlei vragen krijgen straks van waar het om gaat nu. En ze zijn ook net verhuisd. Deze afgelopen week zijn ze verhuisd. En ze wonen nu uiteindelijk na 2 jaar, denk ik ongeveer, 1,5, in hun eigen stekkie. En we zijn heel blij voor hen daar. Iedereen mag vanmiddag daar op bezoek. Hoofdstuk 8, Nehemia. De muren die zijn voltooid. De tempel eerst. Jaren later, 95 jaar later, komt Nehemia. De muren van de stad worden herbouwd. En men begon weer de stad te bewonen, zoals we vorige week zagen. Maar ondanks al deze prachtige ontwikkelingen was er een spiritueel vacuüm die bestond in de stad. Het is niet genoeg om goedgekeurde megastructuur, een gebouw te hebben, als er weinig of geen leven aanwezig is daarbinnen. Ik moest denken aan rivieroevers. Die zijn heel nodig om het water te brengen waar het moet komen. Als we geen rivieren hadden en geen oevers van de bergen in Zwitserland en die landen waar het vandaan komt voor ons, dan gaat het gewoon overal heen en dan komt het niet op de plaats van bestemming. En rivieroevers zijn heel belangrijk, maar als een rivieroever er is en er is geen water dat er doorstroomt, dan zijn die rivieroevers voor niks gebouwd. En wat Jeruzalem op dit moment nodig heeft, is een opwekking. En dat geldt voor vele van ons levens. We hebben dingen op orde, op een rijtje hebben we alles neergezet, we hebben het voor elkaar. En toch is er een leemte, toch is er een ledigheid, toch is er iets missing. Zoveel mensen hebben alles op een rijtje. Ik vertelde vorige week dat verhaal van de man waar ik zei dat hij las het boekje en het ging over bekering. En God sprak hem aan over dat hij de verzekeringsmaatschappij bedrogen had voor een auto van 150.000 euro. Hij vertelde, hij had de auto sleutels erin laten zitten. Toen werd de auto gestolen en toen dacht hij van hoe ga ik dat rechtzetten. En toen heeft hij iets gedaan waardoor de voorruit van het huis gebroken werd. Hij brak het en hij liet toen de politie komen en zei dat ze hebben mijn huis ingebroken en ze hebben mijn sleutels en mijn auto gestolen. En ik vertelde dat verhaal, maar ik vertelde jullie vorige week ook dat in mijn rondrennen om alle chaos een beetje op orde te brengen in mijn hoofd, liep ik bijna een man omver achter. En ik kende die man niet, hij was voor het eerst in onze dienst. Hij zat op de Kleine Beltische vakantie, een weekje vakantie. En hij kwam na de dienst naar mij, en sommigen van jullie hebben hem gesproken. Hij kwam na de dienst bij mij, en was zo'n bemoediging voor mij. Hij zei, die man waar jij het over had, hij heet en hij noemde zijn naam. Hij zei, en die man is mijn beste vriend. En hij zei, alles wat je vertelde in dat verhaal klopte. En ik zei dat die man is radicaal 3 jaar geleden tot geloof gekomen. Zijn leven is radicaal veranderd. Hij had kaders, hij had alles voor elkaar. Geld, alles liep op rolletjes. Maar er was een leegte. Wat er nodig was, was een aanraking van God. Een opwekking in zijn leven. En dat is wat precies hier gebeurt in hoofdstuk 8 in Nehemia. Hier bij de waterpoort, de titel van mijn preek vanochtend is Opwekking bij de waterpoort. Hier bij de waterpoort is de eerst opgetekend opwekking plaats, vindt de eerste opwekking plaats. Het woord van God wordt verkondigd in dit hoofdstuk en de mensen komen in beweging. En we gaan lezen, we gaan lezen daarover. Vers 1. Toen de 7e maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man. Heel het volk als één man. Er was een verlangen, er was een eendrachtigheid. Men was hongerig, men besefte, maar er was ook een eenheid dat ongekend was. Onder Ezra en Nehemia, of onder Zerubabel en Nehemia, is dat tot stand gekomen. En ze kwamen op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes die de Heere Israël had geboden. Daar gaat het om de Pentateuch, dat zijn de eerste 5 boeken van Mozes. En wat mij hierin opviel is dat de mensen verzochten Ezra, lees ons het woord van God voor. Geef ons het woord van God. Vers 3, Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie van wat zijn verstand betrof in staat was erna te luisteren. Op de eerste dag van de 7e maand. In Leviticus 23 werd voorgeschreven dat de eerste dag van de 7e maand een plechtige rustdag moet zijn. En zo op deze eerste dag van de 7e maand beginnen ze te lezen uit het woord van God. Wat tot nu toe niet zo was gebeurd. Iedereen is daar verzameld. Al de mensen uit de stad en diegenen die hadden meegebouwd en zijn meegekomen, die staan daar en die zeggen, Ezra, lees het woord van God voor. In diezelfde maand, van die 7e maand, werd ook de grote verzoening dag gehouden. En ook vierden zij 7 dagen lang het loofhuttenfeest. Vers 4. Ezra las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag. Hoeveel uur is dat? 1 uur of 6. Las hij. In onze moderne samenleving zeggen we van, jonge, 20 minuten heeft het al geduurd. 6 uur lang lag hij voor. Ik neem aan dat het ging in stukjes, want verder zullen we lezen waarom ik dat zeg. Maar hij las vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren erna te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Iedereen luisterde aandachtig naar wat Ezra voorlas. Vers 5. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging. Zoiets. Zodat hij gezien kon worden en gehoord kon worden. Die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja en Sema en Annai en al die andere mannen, dat waren er 13 en ze waren waarschijnlijk priesters. En die stonden om Ezra heen. Vers 6. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. Dat is bijzonder. Dat deden ze vanwege hun nieuwe hernieuwde ontzag voor God. En vanuit hun eerbied voor God en zijn woord. En Ezra, vers 7, loofde de Heer. De grote God en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen! Amen! Wat is het mooi als er zo gereageerd wordt op het woord van God. Amen! Laat het zijn! Laat het zo geschieden! Laat het gebeuren! Prijs de Heer! Amen! Amen! Fijnste reactie voor een prediker om te ervaren. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Dat is wat het lezen van het woord van God, uit ontzag voor God en voor zijn woord, is dat de reactie. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Want er zit iets in het woord van God dat geen ander boek heeft. De woorden van de levende God. Die spreken hen aan, spreekt hen aan. Vers 8, Jeshua en 12 andere mannen zijn allemaal namen daar, samen met de Levieten, onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn plaats. Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. De Levieten, die bewogen zich onder de menigte. En Ezra die las en deze mannen gingen uit. En daarom denk ik dat Ezra las een stukje en die levieten die gingen daar en die legden dingen uit. Begrepen jullie wat Mozes daar leed? Want weet je, het woord van God is niet zo nog gelezen. In Babylon was er weinig aandacht voor. Dit is de hervorming dat plaatsvindt na het herbouwen van de tempel en van de muren. En het woord van God gaat weer centraal staan. En zo lezen ze en leest Ezra een stukje en misschien 10 minuten zo en dan gaan die mensen erdoor. En ik vergelijk dat met de mensen die helpen bij de kinderbediening, de connectgroepleiders, de medeleiders en arbeiders die gaan en zeggen van, weet je, zullen we dat even gaan uitleggen? Kinderen, jullie kunnen vanmiddag aan jullie ouders uitleggen wat daar gebeurde. Want die snappen het niet, jullie ouders niet in dat filmpje. Ga je uitleggen en ouders, jullie kunnen uitleggen wat was er gaande. Wat betekende dat, wat hij uitlag? Ik was in de afgelopen periode een paar keer bemoedigd dat ik hoorde van kinderen in groep 7 en 8 die tijdens de preek luisteren naar wat ik zeg. Want ik kreeg heel veel te horen van het gaat over de hoofden heen. Maar heel bijzonder was het om te horen dat deze jongere kinderen na konden vertellen. Ik weet nog dat Jan Willem sprak op een zondag dat ik mijn enkel had gebroken. En hij sprak over Nehemia 4, denk ik was het. En die middag kwam onze kleinzoon van 10 bij ons. En ik zei, waar ging de preek over? En ik had al geluisterd naar de preek van Jan Willem. En hij vertelde mij verschillende dingen van de preek. Ik liet Jan Willem weten hoe bemoedigend dat voor hem is. Dat iemand van 10 kon navertellen wat er gezegd werd. Dat is onze rol als ouders. Dat is onze rol als volwassenen om kinderen te helpen. Degene die met kinderwerkers. Dat gebeurde hier. Vers 10. En Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder of gouverneur. En Ezra de priester, en hij was een schriftgeleerde. En de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk. Deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Ik kan me voorstellen onder andere waarom deze mensen huilen. Ze hebben lang het niet gehoord. En dan horen ze nu het woord van God. En er zijn misschien dingen die hun ouders toen in ballingschap aan hun verteld hebben. Maar zo hebben ze het niet gehoord. En ze horen weer dingen en het brengen herinneringen. En ze uit ontzag voor God en zijn woord beginnen ze te rouwen en te huilen. Huil dan niet, want dit is de dag voor de Heere, uw God. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Vers 11. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Wat een fantastische getuigenis wanneer je iemand ziet die zoveel ellende in zijn leven heeft meegemaakt, maar daardoor kan laten schitteren de vreugde van God die een kracht is. Dat is onze getuige. De stormen die komen op ons af. Het bootje slaat honderden meter, of niet honderden meter, maar in de lucht. Van de week was er een vliegtuig. En die vloog van ergens naar ergens, ik weet niet meer. En die viel 30 meter in de lucht van zo'n airpocket. Luchtzak. 30 meter. Nou, als je dat meemaakt. En sommige levens zijn zo. Sommige mensen vallen elke dag als het ware 30 meter. Je weet plots, tjoep, en dan ben je weer eens beland. Stormen, winden, alles. Maar de kracht van de Heer mag onze vreugde zijn. Onze vreugde, dat is onze kracht. Zijn vreugde in ons. De Levieten, vers 12, deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. We zien hier dat deze mensen huilden openlijk toen ze Gods woord hoorden. Ze werden aangeraakt door Gods geest. De Heilige Geest overtuigde hen hoe ver ze waren afgedwaald van God en zijn wil. Dat is de werk, die man waar ik over vertel, die las dat boekje. En de Heilige Geest overtuigde hem van dat een van de dingen die hij moest rechtzetten. En hij ging meteen naar de politie, naar de verzekeringsmaatschappij. En wat ik vorige week niet noemde, is dat hij ging naar iedereen tegen wie hij die leugen had verteld. Iedereen dat hij zich kon herinneren, ging hij en zegt, ik heb gelogen, ik heb gelogen, ik heb gelogen. Waarom kom ik nu? Omdat God heeft mijn leven aangeraakt. Ik heb me bekeerd. God is mij aan het veranderen. Deze mensen werden aangeraakt. En daardoor werden ze bedroefd ook, omdat ze beseften, we staan niet goed voor God. Ze voelden de behoefte zich van hun zonde te bekeren. Maar dan komen Nehemia. Ze zien het berouw. Ze zien dat deze mensen oprecht zijn aangeraakt in hun hart. Ze zien hun huilen over hun zonden, over hun verleden, over alles wat ze niet goed gedaan hebben. En Nehemia en Ezra komen zeggen van, het is mooi om te zien dat Gods geest aan het werk is. Maar blijf niet zitten in je verdriet. Blijf niet bedroefd. Zoals sommige mensen elke keer weer om datzelfde berg, om diezelfde berg heen. En wat gebeurt er als je steeds om die berg heen loopt? De berg wordt hoger. En de gat waarin je loopt wordt dieper en dieper. Nee, blijf niet hangen in je verleden. Blijf niet hangen in je rouw. Doe er wat aan. Deze dag, zeggen ze, is namelijk een heilige dag. Het was de eerste dag van die 7 dagen, van die 7e maand, heilige dag. Het moet een dag van grote vreugde zijn, zeggen Nehemia en Ezra. De veld valt veel te vieren. Het woord van God begint weer centrale plaats in te nemen. Laten we dat wat God aan het doen is, vieren. Toen, vers 13, toen ging al het volk weg om te eten en te drinken. En om uit te delen en grote vreugden te bedrijven. Want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Wanneer men het woord van God begrijpt, brengt dat vreugde. Brengt het bevrijding, zet het mensen vrij. Dat is ons doel met het woord. Om het duidelijk te maken, zodat mensen in de vrijheid kunnen komen. Dat ze God kunnen leren kennen. Dat ze Jezus Christus zien voor wie hij werkelijk is en wat hij gedaan heeft. Zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. De volgende dag, vers 14, verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de levieten bij Ezra. En dat om inzicht te krijgen in de woorden van God. Zo, de eerste dag is voorbij. Er is gelezen. 7 dagen lang, van 's ochtends tot 's middags, lezen ze uit het woord. Maar de volgende dag, na deze eerste dag, wanneer deze dingen zijn gebeurd en zijn gezegd, komen de leiders bij elkaar. Deze mannen. Het valt op dat het mannen zijn die bij elkaar komen. De mannen die zich willen verdiepen in de bepalingen van God en zijn woord. Het zijn de mannen die de leiding hierin nemen. Waar zijn de mannen in onze samenleving die bereid zijn om te zeggen, lees mij het woord van God voor. Nee, geef mij het woord van God. Laat mij het lezen. Leg het me uit. Ik snap deze dingen niet. Leg het me uit. Ik en mijn huis, wij willen de Heer dienen en ik zet de eerste stap. Ze ontdekten dat de Israëlieten in de 7e maand een feest moesten vieren. En tijdens dat feest moesten ze gaan wonen in hutten. En dat wordt omschreven in vers 15 en 16. En dan gaat het over de loofhuttenfeest. Zo, ze moeten takken en loof, takken met veel bladen pakken of loof. En ze moeten die van de bomen plukken, dan moeten ze dan daarvan loofhutten maken, waar ze in gaan wonen voor 7 dagen. En dan moeten ze op verschillende plaatsen gaan doen. Dat was de voorschriften uit Leviticus. Maar al die jaren is dat niet meer gebeurd. En het loofhuttenfeest dient als een herinnering aan hun reis door de woestijn van 40 jaar lang. En dat God hen uiteindelijk in het beloofde land heeft gebracht. Zo, daarom vieren ze de loofhuttenfeest, terugdenkend aan de goedheid van God tijdens die 40 jaar in de woestijn. En het was tijdelijk, 7 dagen lang moesten erin wonen. Zo, je hebt een mooi huis en dan ga je, zoals sommige mensen, gekke mensen doen, ze hebben een mooi huis en dan gaan ze ergens voor 3 weken in een tentje slapen. Met alle ongemakken van dien. In de rij staan voor de douche, bij de vuile wc's. Sommigen zijn campers en anderen niet. Maar dat is wat hier gebeurde. Ze hebben nu hun eigen plekje. Ze zijn me net gezetteld. En nu horen ze in het woord van God. Oh, we moeten nu in tijdelijke woningen gaan wonen. Naast onze woningen. Het is toch een beetje gek? Maar dat deden ze. Het volk luisterde naar wat Nehemia zei. En Nehemia zei het omdat hij luisterde naar wat Ezra voorlas. En Nehemia en Ezra namen daar de voortouw in, want de mannen waren bij elkaar gekomen om te kijken van wat zijn de bepalingen nu van dat wat we gelezen hebben in het woord van God. Vers 17. Toen ging het volk erop uit en ze haalden loof en ze maakten loofhutten voor zichzelf. Ieder op zijn dak en in hun voorhoven en in de voorhoven van het huis van God. En op het plein van de waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort. De hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd uit Babel, maakten hun loofhutten en woonden in die loofhutten, want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua. Er zat een paar honderd jaar tussen. En er was zeer groot blijdschap. He? Dat zie je dan ook met die mensen die van hun kasteel gaan naar zo'n camping en dan zitten ze in die kleine vakjes. He? 'S nachts hoor het snurken, 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 allemaal daar. Maar er is grote vreugde. Want we zijn weg van al die andere zorgen. We genieten van de open lucht. Zoiets. Er staat hier, er was zeer grote blijdschap. Want God is aan het werk. God raakt ons harten aan. Er komt nieuw leven, wordt ingeblazen. We gaan terug naar wat Gods oorspronkelijke plan was. En dat brengt dat teweeg in ons. Vers 19. En men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God vanaf de eerste dag tot de laatste dag. En ze vierden 7 dagen feest. En op de 8e dag was er een bijzondere samenkomst volgens de bepalingen. Dat staat in hoofdstuk 8. Dat is wat er plaatsvond. Opwekking bij de poort. De waterpoort. Herleving. Een nieuwe aanraking van Gods geest. Na al deze jaren. Tientallen honderden jaren. Tientallen jaren dat ze terug zijn nu uit ballingschap. Maar daarvoor honderden jaren. En het leven van God wordt er weer ingeblazen. Maar het leven van God wordt ingeblazen, daar moet op gereageerd worden, want anders gebeurt er ook niks in onze eigen leven. Zo, ik sluit af met een paar punten die ik eruit haal. De Bijbel en opwekking zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Als ik vanochtend had gevraagd, wie wil opwekking zien in Hardenberg, dan hadden de meeste van jullie handen opgestoken. Maar elke keer als er een opwekking plaatsvindt, dan is er een nieuw honger voor het woord van God. En elke keer als er gereageerd wordt op het woord van God, is er een opwekking. Weet een begin in Voorthuizen, het woord van God, verkondigen, verkondigen, verkondigen. En we zagen wat dingen gebeuren en het is niet zo dat er honderden mensen tot geloof kwamen. Maar er werd over gesproken in Voorthuizen. Mensen hoorden in de winkels dingen praten over ons als gemeente. Want het woord van God werd toegepast. Het woord van God en opwekking zijn onlosmakelijk van elkaar gemaakt. Want in het woord van God leren we God kennen. In het woord van God leren wij zijn liefde voor ons. In het woord van God leren wij wie Jezus is en zien we wat Jezus gedaan heeft. In het woord van God leren we wie wij zijn en hoe wij daarop moeten reageren. Ze zijn onlosmakelijk van elkaar. Elke opwekking, als je naar kijkt, wanneer Gods geest uitgestort wordt, komt er een honger voor Gods woord. En elke keer als mensen hongerig zijn voor het woord van God en zich daarin gaan verdiepen en dat gaan toepassen, komt er opwekking. En het begint hier, hier. Gods woord is erg belangrijk voor ieder mens. De Bijbel is veel meer dan alleen maar een historisch verslag. Er zijn een heleboel mensen die de Bijbel goed kennen. Veel beter dan ik dat ken. En die weten op zo alles uit te leggen. Pas zat ik ook weer bij iemand en ik kreeg een vraag. En ik dacht van, jij hebt het over dat je de kennis daarvan heb je zo goed. Under the belt, ik weet niet wie dat zegt. Zo goed onder de knie. Maar ik mis het leven van God. En zo zijn er mensen die kunnen alles, die weten waar de zogenaamde tegenstellingen staan. Er zijn er mensen die zeggen, ja dat spreekt dat tegen. En die willen uitleggen waarom Jezus 1 keer 70 uitzond en de andere schrijver zegt, er waren 72. Nou, dat boek dat ik nu lees helpt me daar een klein beetje mee. Maar het woord van God is belangrijk voor ieder mens. Hebreeën 4 vers 12 staat, want het woord van God is levend. Omdat het van de levende God is. En hij de God is die levend handelt. en het raakt mensen aan. En het is krachtig. Het woordje daar in het Grieks is energeis. Wat wij van energie krijgen. Gods woord is effectief. Het is werkzaam. Het zit niet stil. En zegt de schrijver, en scherper dan enige tweesnijdend zwaard. Het is veel scherper dan een dolk. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Het woord van God, zegt de schrijver aan de Hebreeën, raakt de mens tot in de diepst van zijn wezen. Maar je moet je ervoor openstellen. 2 Timotheus 3 vers 16 staat, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Zo we willen volwassen zijn, hopelijk willen we dat allemaal, volwassen in ons geloof, in onze wandel met Jezus, als kind van God. Maar daarvoor hebben we het woord van God nodig. En het is de Bijbel is door de Heilige Geest geïnspireerd. En daarom hebben we ook de Heilige Geest nodig die dat woord in ons tot leven brengt. Het woord van God is belangrijk voor ieder mens. Het is ons dagelijks brood. Het is medicijn. Ik moest denken aan een boekje van Derek Prins, denk ik. Ik denk dat het heet 3 maal daags. Ik heb het ergens op mijn schap. Als mijn zoon het niet heeft geleend. Maar 3 maal daags en daar gaat het over. Ik geloof in dat het ging over genezing. Dat en hoe je het woord van God toe moet passen in je leven. Maar het is ook onze wapen tegen de vijand. Toen Jezus werd verzocht in de woestijn na zijn doop. Kwam de duivel met dingen die hij haalde uit het Oude Testament. Maar Jezus kende zijn woord beter dan de duivel. En hij zei ja, maar er staat ook geschreven. Het is onze wapen tegen. We raken soms van slag omdat mensen zeggen van, het staat in de Bijbel. Net zoals sommige mensen denken dat die gezegde van, nou vergeet ik het even weer uit mijn hoofd. Van, doe anderen wat gij niet wil dat u geschiet. Oké, ik kende dat niet in het Engels, maar dat is het tegenovergestelde van wat er in de Bijbel staat. Een heleboel mensen denken van, ja, dat staat in de Bijbel. Nee, het is belangrijk dat we de woord van God onder de knie krijgen. Dat we begrijpen wat we staan. Dat we kijken naar de hele woord van God. Nummer 3, het is belangrijk dat het woord van God wordt gelezen en bestudeerd. Zowel privé als openbaar. Ik vind het ook soms lastig. Dan pak ik mijn Bijbel en ga ik bidden. En vooral in zo'n week als we ook aan het klussen zijn en moeten allemaal dingen, dan ga ik even zitten voor mijn stille tijd. En dan gaan mijn gedachten, oh ja, dat moet ik nu nog doen. Oh, en dat, en oh ja, dat moet ik nog kopen. En dan, oh nee, terug, Heer, help me weer. En dan kom je terug. En dan ga je lezen en dan heb je een hoofdstuk gelezen. Dan denk je van, jongen, ik was net zoals die hummy, krummel. Was ik daarin ver weg met mijn gedachten, moeten we weer terugkomen. Maar maak een poging. Neem een besluit, als je deze week, het woord van God, afgelopen week, het woord van God niet gelezen hebt, even de tijd genomen om stil te zitten. Vraag God je te helpen om de komende week, begin met 1 keer. En als dat even lukt, dan ga je vragen, Heer, help me nu 2 keer deze volgende week. En dan 3 keer deze week. En Heer, help me. Ik wil uw woord leren kennen. Uw woord is voeding, dagelijks brood. Volgende is, het is belangrijk dat het woord van God wordt uitgelegd en duidelijk gemaakt. Ik doe mijn best daarin. Ik ben niet de beste, maar ik wil de beste doen dat ik kan doen. Daarom luister ik ook naar anderen. Ik luister naar hoe anderen preken. Ik lees andere boeken. Ik ben over de jaren geholpen door anderen. Ik wil daar goed in zijn. Om uit te leggen wat er staat. En niet uit te leggen van op welke dag, hoe klopt het dat die dag is dat door God geschapen. Maar hoe kan dat eerder dan dat zijn? Die dingen moet je me niet allemaal vragen. Ik weet dat God heeft het geschapen. Maar ik kan al die dingen niet uitleggen. Maar ik wil wel kunnen uitleggen wat ik daar lees en waar Jezus zegt van, ik wil nu iets kiezen dat niemand zal kwetsen. Maar het zijn dingen in mijn eigen leven ook geweest. En waar ik dan iets lees en dan vraagt de hele Heilige Geest aan mij, Gert-Joop, dat staat er nu. En dat is God die tot jou spreekt, maar wat ga je ermee doen? Wat ga je ermee doen? Zoals die man waar ik je over vertelde. Het is één ding om te weten wat er staat, maar het is een heel ander ding om het toe te gaan passen. Het is belangrijk dat we het uitleggen aan anderen wat te begrijpen. En dan, als het uitgelegd is, dan moeten we geholpen worden waar we niet weten hoe, om het toe te passen. De waarheid van Gods woord moet in ons dagelijks leven worden toegepast. Toen wij ooit hoorden dat God iets anders met ons leven wilde doen, toen we nog in Zuid-Afrika waren in begin jaren 90, toen gingen we staan. We zeiden, Heer, hier zijn wij. We zijn bereid. Doe met ons wat u wilt doen. Het was makkelijker gezegd toen dan nu. Of toen, op dat moment, want toen we niet wisten wat het allemaal zou inhouden. En daar stonden we. En dan ging ik lezen. En toen begon God te spreken over Nederland. En ik heb jullie dat verhaal verteld uit Ezechiël. En ik las het en ik zei, Heer, ik hoor u spreken. En ik moest er wat. Ik moet het gaan toepassen in mijn leven, in ons leven. Maar zoveel mensen, ik heb zo vaak gezeten met mensen, dan komen ze met problemen. En ze hebben, hun leven zit op, is één puinhoop. Ze hebben pijn, verdriet, ze zijn misbruikt, huwelijk valt uit elkaar. Wat het allemaal mag zijn. En dan ga je kennen en zeg je, ja, maar dit is wat het woord van God zegt. Ja maar. In plaats dat we zeggen, als het woord van God dit zegt, laat me dan God vragen om mij te helpen om het toe te passen. Want het is in het toepassen dat we het effect daarvan gaan zien. Pas op de invoegavonden, we hadden ook avonden daar, noemde ik een paar dingen die waarden zijn, wat voor ons belangrijk zijn. En daaruit kwamen er ook wat vragen en discussies na de tijd. Van waar je ziet dat mensen het moeilijk hebben met wat er staat in Gods woord. Heel eenvoudig staat het er. Maar we hebben allerlei redenen om te kunnen denken dat God iets anders bedoelt dan wat daar staat. Dat hebben we allemaal. Maar het woord moet gehoor aangegeven worden. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer wij het woord van God toepassen in ons leven, zal er veel minder behoefte zijn aan langdurige counseling. Maar sommige mensen gaan, zoals ik zeg, om die berg heen en dan gaan ze naar de ene therapeut en dan zegt de therapeut van bijvoorbeeld van, je moet leren vergeven. Ja maar, wordt die gaat dieper. Zo dan is die bij die therapeut niet meer tevreden, dan gaat hij naar de volgende therapeut. En dan zegt hij van, dit is mijn verhaal. Oh, wat erg, wat zielig voor je. Ja. Maar weet je wat het woord van God zegt? Je moet leren vergeven. En dan, want dat is niet wat ik wil horen. En dan gaan ze naar de volgende. Uiteindelijk is die gat zo diep, dat het bijna onmogelijk is om eruit te komen. Maar het woord van God is levendig. Het woord van God is krachtig. Ik heb het gezien in mijn eigen leven. En mag God me helpen in de dingen in mijn leven die nog daardoor moeten aangeraakt worden. En er zijn nog veel. Maar ik heb het ook gezien in andere mensen. Wanneer ze het woord pakken en toepassen, brengt God verandering. En het laatste is, het toepassen van Gods woord leidt tot vreugde en vrijheid. Van 's ochtends 6 uur tot 12 uur. Hoe lang ben ik bezig? Een half uurtje. En sommigen van jullie zitten misschien al te kijken. 6 uur, 7 dagen lang. En ze werden blij. Ze waren dankbaar. Door het woord van God worden we overtuigd door de Heilige Geest. Wat er met ons leven mis is. En wat er veranderen moet. Door het woord van God worden we overtuigd van de grootheid van God. Niet kijken naar de berg, maar kijken naar de grote God die de berg groter is dan de berg. Niet kijken naar het sloot die wij aan het graven zijn door elke dag eromheen te lopen. Maar de God die een weg kan maken over die berg heen. Die mij kan geven de pootjes of wat ook al van een hinde. Hoe is het in Habakuk? Om de berg op te kunnen gaan. Wanneer we het woord van God lezen. En horen waar ons leven niet overeenkomen met Gods woord en zijn wil voor ons leven. En dat gaan doen, dan komt de vrijheid. Echte vrijheid. Echte vrijheid. Wanneer we spijt hebben van de dingen die we verkeerd gedaan hebben. En zoals ik vorige week zei, ik denk dat er niemand hier is die zegt van ik heb gelogen tegen de verzekeringmaatschappij. Dat heb ik niet gezegd, want dat denk ik wel, zal hier aanwezig zijn. Maar niemand heeft gelogen tegen de maatschappij dat een auto van 150.000 euro is gestolen. Want ik denk niet dat wij die in ons midden hebben. Maar wat van de andere dingen? Je leest het woord van God, je zit in de preek en je hoort van bekeer je en laat je dopen. Hoeveel mensen worstelen jaren en jaren en jaren nadat ze tot geloof gekomen hebben om zich niet te laten dopen? En als je onderweg bent naar het altaar en daar herinner je dat je broeder of iemand heeft wat tegen je, laat daar voordat je verder gaat en ga het goed maken. En als je het woord leest en je weet dat je op je werk met een vrouw daar een relatie aan het ontwikkelen bent dat niet past in het verbond van het huwelijk. En je beseft het en je vrienden zeggen van wat tof van je dat je dat durft te doen. Maar de Heilige Geest zegt van hoe durf je dat te doen? Want je verbreekt het echt. Ik weet niet of dat goed Nederlands is, maar... Hè? En je wordt geraakt door Gods woord, door Gods geest die zijn woord levend maakt. En je zegt, ik ga er wat aan doen en ik ga iedereen vertellen dat ik dat gedaan heb en dat het verkeerd was. Ik ga naar degene toe waar ik het goed moet maken. Het doet mij een verdriet om te zien hoe mensen worstelen. En mensen, ik worstel ook wel eens. Vorige week worstel ik toen ik, wat ik voor jullie vertelde. En ik voelde toen dat ik de preek moest veranderen en het geluid deed het niet en mensen kwamen me dingen vragen voor de dienst. Ik werd afgeleid. En ik keerde het om en ik vertelde het verhaal dat ik helemaal niet van plan was. En na de tijd komt die man en die zegt van, het klopt. En het heeft een paar anderen geraakt. En wanneer wij ons spitsen op het woord, ons dat spijt hebben en berouw tonen en ons daarvan bekeren, de deur daarnaartoe dichtgoen en God vragen om ons te helpen en anderen vragen om ons te helpen om die nieuwe weg van God te bewandelen, dan brengt dat vrijheid. Sommigen van jullie zitten vast en ik denk nou niet van mensen bij namen, maar het is gewoon zo. Met zoveel mensen aanwezig zullen de mensen zitten, jullie zitten vast. Je loopt buiten de gevangenis, maar je bent nog steeds gedraag je als een gevangene. Je hebt dat streepjespakje niet meer aan, maar je voelt je nog gevangen. Het voelt alsof iedereen naar je kijkt alsof je een gevangen bent. Laat het woord van God en zijn geest. Kom naar Jezus Christus en zie wat hij voor jou gedaan heeft aan het kruis. Om jouw vrijheid te betalen. Kijk naar Golgotha. Zie hem daar hangen. En zie hem als de opgestane Heer die komt om herstel te brengen. En dat zal vrijheid geven. En dan heb ik het over echte vrijheid. Hij breekt de banden van de dood en van de zonde en van de pijn. En dan zal er vreugde voortkomen. De Bijbel leert ons dat er altijd blijdschap in de hemel is wanneer iemand zich bekeert. En het is niet alleen de eerste keer dat ze bekeren van niet-gelovige tot gelovige. Maar elke keer als iemand een stap van geloof en gehoorzaamheid zet, is de blijdschap. Verdriet, droefheid, tranen alleen brengen geen overwinning. Brengen geen opwekking. Maar het is wanneer we daar wat mee doen. Dat opwekking komt en het begint bij mij. En dan komt er vrijheid, echte vrijheid. En dan komt de echte overwinning. En dan komt de echte vreugd. Laten wij weer eens. Jullie gingen niet staan toen ik begon te lezen van het woord. Want jullie zeiden hij leest van zijn iPad. En dat hoeft ook niet. Maar weet je. Ik heb vanochtend het woord van God voorgelezen. Ik heb dingen daaraan toegevoegd zoals ik het begrijp. Maar als je dat opzij legt, luister naar het woord vanochtend, Nehemia 8, die ik voorlas. En zeg, Heer, wat moet ik ermee? En ik wil weer eens zeggen, mannen, sta op. En ik wil zeggen, jonge dames en jullie die geen verkering hebben. Vraag de Heer. Jullie te beschermen, zodat je niet zal kiezen voor een man die het woord van God niet wil naleven. Bid voor mannen, ouders, bid voor je dochters, bid dat ze mannen zullen vinden die het woord van God willen naleven. Die Jezus Christus willen volgen en het woord van God in hun leven willen toepassen. En vrouwen, misschien zijn jullie degene zoals mijn moeder die het woord bracht. de oma van Brennan. Mijn vader liep erachteraan. En misschien heb je zo'n man die niks ermee doet. Bid, push hem niet, druk hem niet, forceer hem niet, manipuleer hem niet, maar bid dat God zijn hart zal aanraken, dat hij ontzag zal krijgen voor God en zijn woord. En dan wil ik ook zeggen, het is niet alleen voor de mannen, ik wil zeggen, vrouwen, pak het woord. Pak het woord. Meestal zijn de vrouwen die meer tijd daarin hebben. Maar breng het, laat het woord van God weer gaan leven. En als wij dat allemaal gaan doen, en gaan naleven wat God tegen jou en mij zegt. En soms kom je na 5,5 jaar ontdekking en dan vraag je of, Heer, hoe kan dat zijn dat u zo mij die pad heeft geleid? Dat zal gebeuren, dat kennen we allemaal. Maar dan terug kunnen kijken en zeggen, het was geen omleiding. Ik weet dat God toen gesproken heeft. Misschien hebben we ergens iets gemist, maar God laat ons niet los. Als we dat allemaal gaan doen, dan moet je zien wat er gaat gebeuren. Ik weet niet of wij in Hardenberg een waterpoort hebben. En waar je vandaan komt, Vroms, Hoop en Dedemsvaart en waar dan ook. Hè? Sneek, ja, of al die andere vakantieplaatsen waar jullie vandaan komen. Leidsen, Rijn of zo, de familie van Caroline en Art. Die ik even ontmoet, de man ervan. Maar als we het woord van God gaan open doen en toelaten dat Gods geest ons harten aanraakt. En dan ons helpt om het te gaan toepassen. Dan wil ik zeggen, we zullen dingen zien gebeuren waar velen van ons naar verlangen, maar we willen er niks voor doen. Maar laten we bereid zijn. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de gelegenheid dat ik heb met mijn gebreken, met mijn tekortkomingen. Maar Heer, dank u wel dat u mij tot een zekere mate ook gebruikt daarin. En ik wil vragen, raak ons opnieuw aan vanochtend. Om te zien hoe groot u bent, hoe machtig u bent. En hoe krachtig uw woord is. En help ons, Heer, gehoor te geven aan wat u van ons vraagt en wat u tegen ons zegt. Heer, help ons. Ik moet denken aan een lied dat we lang geleden gezongen hebben. Dat we met brandend hart voort zullen gaan. Heer, ik prijs uw naam en ik dank u. Ik dank u dat u zo goed bent. En Heer, voor diegenen die vanochtend misschien zich kapot voelen. Ze zeggen, kijk naar mijn leven, het is een puinhoop. Ik heb dingen geprobeerd, het is niet gelukt. Heer, u bent de God van herstel. U bent de Vader die komt en die zegt, mijn kind, ik ben bij je, ik laat je niet in de steek. Ik zie je verdriet, ik zie dat je rouw hebt, ik zie dat je vanochtend aangeraakt bent. Maar blijf niet neerzitten en hangen in je verdriet. Want dit is de dag van vreugde. Jezus heeft de overwinning behaald. Hij blaast nieuw leven in jou in. Ik heb je mijn geest gegeven, zodat je in de overwinning kan leven. Heer, ik bid voor die mannen die vanochtend misschien zijn aangeraakt en die zeggen van, Heer, ik wil zo'n man worden, maar ik weet niet hoe. Heer, ik wil vragen, raak hen aan, voor die vrouwen, voor die jongeren. Misschien is er een jongere vanochtend, jonge dame die zegt van, ik hoorde Gert Joop dat zeggen, maar dat was Gert Joop niet, dat was de Heilige Geest door hem naar mij toe. En Heer, help mij, mijzelf te bewaren totdat u die man brengt. Die Jezus wil volgen en het woord van God wil handhaven. Dank u wel, Heer.